Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting. Zulke dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat uw hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons bidden met de dichter uit Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Het is Augustinus die dat wel eens gezegd heeft, hè? Zingen is dubbel bidden. En dan bedoelt hij dat je in het zingen met nog meer aandrang en met nog meer kracht de Heere mag zoeken in het gebed. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren om noodruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Laten wij dan ook zo vanmorgen gemeente met elkaar het oog slaan op onze heren. Met de bede, heren, wees ook mij vanmorgen genadig. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 123 en dan van het eerste vers. Mijn tijd stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. En zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 119 en dan van het 73ste vers. Ik riep u aan, o Heer, met al mijn hart, verhoor mij en ik zal uw wet bewaren. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daarvan het 5e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Zullen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet zingen in aansluiting erop uit Psalm 119 vers 73. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Marcus 5, de versen 1 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is.
Thank you.
lezen Marcus 5 vanaf vers 1 tot en met vers 20. En zij kwamen over op de andere zijde der zee in het land der Gadarenen. En als hij uit het schip gegaan was, daar stond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, welke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren voor hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende zeide hij: Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij zoon Gods des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem: Welk is uw naam? En hij antwoordde zeggende: Mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem, zeggende: Zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten, uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschapten zulks in de stad en op het land. En zij gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetenen geschied was, en ook van de zwijnen. En zij begon hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest, dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet het hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen de Heer u gedaan heeft, en hoe hij zich u ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had, en zij verwonderden zich allen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken wij nu samen voor alle dingen het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. En hij verkondigde wat grote dingen Jezus aan hem gedaan had. Heren, dat nou vanmorgen centraal mag staan in de bediening van uw woord. De grote werken Gods. Heer Jezus, wat gij gedaan hebt. Dat het daar vanmorgen over mag gaan. Niet over een mens. Niet over wat er in de mens allemaal kan plaatsvinden. Maar dat het alles uit mag lopen op de grote werken Gods. De Magnalia Dei. Heren, dat grote verlossingswerk van u. Wat u naar deze wereld kwam. Waar u mens geworden bent. Waar u geleden hebt. Waar u gestorven bent, nedergedaald ter hellen, begraven, maar weer opgestaan uit de doden. Ja, we hebben het gehoord donderdag, hoe u ten hemel gevaren bent. En waarom? Dat zullen wij ook vanmorgen mogen horen. Opdat doden zullen leven, opdat gevangenen in vrijheid gesteld worden. En dat is het werk van de Pinkstergeest, waar we naar uitzien, want dan zullen ze uitgaan en verkondigen met deze man de grote werken Gods. En zo mogen wij vanmorgen, heel aan het begin van Marcus, al zien waar het straks op zal uitlopen en verkondigen het evangelie tot aan het uiterste der aarde. Heer, en als dan de laatste het evangelie gehoord zal hebben, dan zult u terugkomen op de wolken. Want dat hebt u beloofd bij monden van uw engelen. Je hebt hem opzien varen naar de hemel. En zoals je hem opziet varen naar de hemel, zo mag uw kerk hem straks zien terugkeren op de wolken. En zullen ze hem tegemoet gaan. In al deze dingen zien wij de heerlijkheid van uw Heer Jezus Christus. En dat we zo vanmorgen mogen luisteren. Dat we zo vanmorgen mogen zien met de ogen des geloofs de grote werken Gods. En dat we ons mogen verblijden in God gewijd. Heere, mag dat dus zijn vanmorgen. Voor uw kinderen, maar ook voor degene die vanmorgen nog blind de kerk binnengekomen zijn. Heere, het is voor u een werk van 1 seconde. En blinden zullen zien. Kreupelen zullen huppelen. Gevangenen zullen in vrijheid gesteld worden. Heere, dat is 1 wenk van uw alvermogen. En de hoofdman heeft het al gezegd. Spreek 1 woord en uw knecht zal gezond zijn. Ach Heere, zo bent u. En wij zijn zo dwaas. Wij denken dat u daar wel 30 jaar voor nodig hebt. Heere, maar u kunt vanmorgen door 1 woord een dode levend maken. U kunt door 1 woord hem ter helle doen nedervaren en ten hemel doen opstijgen. Dat is uw werk, Heere. In 1 ogenblik zijn dode ogen openen, dat hij zien mag. Heere, zo bent u. En dat hebt u bewezen in uw woord ook vanmorgen. En laat zo uw macht verkondigd worden. De macht van de opgestane Heere. De macht van de ten hemel gevaren Heere. De macht van die Heere die zit aan de rechterhand van zijn Vader. En hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat we dan zo vanmorgen het van uw macht mogen ervaren. Uw macht is groot. Uw trouw is eindeloos. Dat we zo ons in u mogen verblijden. Heere, zegen dan zo de prediking. Wil gij er zelf in meekomen en doe ons ervaren. De Heere was in ons midden. Zo dragen we heel de gemeente hartelijk aan u op. Wil gij bij hen blijven. Bedenk de broederskerkraad in de onderscheiden ambten, in het opzicht over de prediking, in de zorg voor de gemeente. Gedenk de koster met zijn vrouw, dat ze het werk met liefde mogen doen. Gedenk onze organisten, wil zijn bij hen die op de kinderen passen. Gedenk onze ouderen die met ons meeleven. Heere, zo ziet het alles op u. We mogen uw naam dankzeggen dat ook Tineke weer veilig uit China thuis mocht komen. Wil gij ook bij hen zijn die terug mochten keren ook. Uit Roemenië, met vele indrukken, laat dat ook nog eens gehoord mogen worden, de grote daden Gods. Wees bij hen die nog in Roemenië zijn, wilt u ook aan hen gedenken. Heren, zo dragen we elkaar hartelijk aan u op. Denk ook aan de familie van Buren, voor wie het een spannende tijd is, heren, nu ze verhuisd zijn en ze nog niet weten hoe de weg gaan zal, dat ze dan ook op u mogen zien. Of dat u de weg wil wijzen. Heere, wil ze daarin ook gedenken. En zo willen we voor een ieder bidden in de gemeente. Ook met verborgen kruizen. Met eenzaamheid. Met verdriet. Heere, dat het alles nog eens zien mag op u. Die grote koning. En dat we dat vanmorgen ook mogen ervaren. Uw bewarende handen. Uw zegenende handen. Uw lippen die druppen van die gezegende mirre. We smeken het alles uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Lieve gemeente, kinderen. Het is alweer enkele jaren geleden dat een zendeling werd uitgezonden naar Kenia. En daar ging hij werken in een klein dorpje dat gelegen was aan een mooi meer. Maar je zag daar nooit iemand zwemmen in dat meer. nog iemand vissen in dat meer, of met een bootje dat meer overvaren. En waarom deden die mensen dat niet? Wel, die mensen geloofden dat in dat meer boze geesten huisden. En niemand moest het wagen om die boze geesten te storen. En als je toch deed en je zou gaan zwemmen, gewis, dat was je ondergang. Je zou door die demonen meegetrokken worden in hun duistere rijk. En zo durfde niemand zich in de buurt van dat meer te begeven. Laat staan, heb te gaan zwemmen of vissen. En toen de zendeling dat hoorde en dat nu ging begrijpen, op een zekere dag zei hij tegen de mensen: dat is niet waar wat jullie geloven. Want de Heer Jezus is gekomen en heeft de macht van de duivelen gebroken. En ze staarden hem ongelovig aan. En kinderen, weet je wat hij toen deed? Hij deed zijn jas uit en hij deed zijn broek uit. En tot ontzetting van al die mensen sprong hij in het water en zwom hij met krachtige slagen naar de overkant van het meer. En daaraan gekomen stapte hij weer uit het water. Ontzetting had ze aangegrepen. En zo had hij zichtbaar gemaakt aan die mensen in Kenia: Christus is overwinnaar over de machten van de duisternis. Hij heeft de kop vermorzeld van de duivel toen hij stierf op Golgotha. En zo mocht hij zichtbaar verkondigen wat Johannes geschreven heeft: hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Dat wil zeggen, hiertoe is de Zoon van God gekomen, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En daar willen we dan ook vanmorgen naar gaan luisteren, hoe de Heer Jezus de werken van de duivel verbreekt en hoe hij mensen uit de heerschappij brengt tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Ja, ze maakt tot zijn getuigen. Lieve gemeenten, op deze weeszondag tussen Hemelvaart en Pinksteren willen we bij deze geschiedenis stilstaan. En de kerkraad was zelf ook wat verwonderd over deze tekstkeuze. En ik heb gezegd tegen hen: luister maar, dat je mag ontdekken hoe deze geschiedenis nou juist gepast is op de weeszondag als een uitzicht naar het grote werk van Pinksteren en een terugblik op Hemelvaart. We willen met elkaar gaan stilstaan bij Christus opzoekende zondaarsliefde, getoond in de genezing van de bezetenen. En we hebben daarbij vier gedachten, kinderen, ook voor jullie, omdat je het volgen zou. In de eerste plaats: waar vindt de Heere die bezetenen? In de tweede plaats: hoe hij die bezetenen geneest? In de derde plaats: wat er aan de Heer Jezus gevraagd wordt, wat er van hem gebeden wordt en wat het antwoord van de Heer Jezus is. Dus we zien vanmorgen in deze geschiedenis, kinderen, want ik heb deze geschiedenis ook in het bijzonder voor jullie vanmorgen gekozen, een eenvoudige geschiedenis, maar ik hoop ook, en dan denk ik ook aan onze jongeren, een hele leerzame geschiedenis. En dat de Heer het ook mag toepassen aan jullie hart, jonge mensen. Christus opzoekende liefde getoond in de genezing van deze bezetenen. Vier gedachten om het wat te mogen ordenen voor jullie. In de eerste plaats: waar vindt de Heer Jezus deze man? In de tweede plaats: hoe hij hem geneest? In de derde plaats: wat er aan hem gevraagd wordt, wat er aan hem gebeden wordt? En tenslotte: wat het antwoord van de Heer Jezus is? We gaan er eerst ook van zingen. En wel uit Psalm 56 en daarvan de versen 1 en 3. We noemden met elkaar te willen zingen uit Psalm 56 het eerste vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand, zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij daarin te jagen. Zij rotten samen, houden samen boze raad, terwijl mij elk in het heimelijk gadeslaat. Mijn schreden volgt en mij naar het leven staat, door ramp nog klacht bewogen. Zoudt gij, o God, nog met uw heilig ogen hun boosheid zien en straffeloos gedogen? Nee, stort hen neer door uw geducht vermogen, uw gramschap, straffen kwaad. Zien we dat met elkaar uit Psalm 56, de versen 1 en 3. En ondertussen krijgt u gelegenheid in een tweetal rondgangen uw liefdegaven te geven. De eerste is bestemd voor de kerkelijke kassen, tot onderhouding van de algemene kerkelijke taken van onze kerken. En in de tweede plaats voor onze eigen gemeente, voor de kerk. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Christus opzoekende liefde wordt zichtbaar in de genezing van de bezetenen. Waar Jezus hem vindt, hoe Jezus hem geneest, wat er van Jezus wordt gebeden en tenslotte wat Jezus antwoord is. Lieve gemeente, op het bevel van de Heer Jezus zijn de discipelen overgevaren over het meer van Genezaret, terwijl de Heer Jezus achterin het schip wat ligt te slapen en te rusten van de vermoeide dag. En na die overtocht begint onze geschiedenis. Want zo lezen we met elkaar: en zij kwamen over aan de andere zijde der zee in het land der Gadarenen. En kinderen, wat was dat nou voor een gebied waar de Heer Jezus binnenkwam? Wel, het was het gebied wat voor het eerst veroverd werd door Mozes. Jullie weten wel hoe de Heere Mozes gebruikt heeft als leidsman om het volk Israël uit te leiden uit Egypte. En dat ze toen op weg gingen naar het beloofde land dat ze moesten gaan veroveren. En het eerste gebied wat ze veroverd hebben, daar regeerden de koningen Sion en Och. En zij waren de eerste die overwonnen werden door het volk Israël, nog voordat ze over de Jordaan trokken. Dus dat gebied waar de Heer Jezus nu naartoe vaart, maakt de Heer Jezus precies de tegenovergestelde beweging. Hij gaat uit Israël over de Jordaan, over het meer van Genezaret, wat aan de Jordaan aansluit, en komt hij dus in het land dat het eerst veroverd is. Dus het volk Israël ging zo via Sion en Och Israël binnen, en de Heer Jezus gaat eigenlijk uit Israël naar het overjordaanse. En dat gebied is altijd al bestreden geweest. Direct nadat koning Salomo gestorven was en er de scheuring kwam tussen het tweestammenrijk en het tienstammenrijk, werd dit gebied al wisselend ingenomen door de vijanden, omdat het natuurlijk lag voor de Jordaan en voor het meer van Genezaret. Was het natuurlijk voor de Israëlse koningen niet zo gemakkelijk te verdedigen. En de gevolgen daarvan was dat op het moment dat de Heer Jezus leefde, dit gebied, dat met een tiental steden verenigd was in Decapolis, 10-stedenbond, dat was niet onder het bestuur van Herodes, maar rechtstreeks onder het bestuur van de keizer van Rome. Het was een heel heidens gebied. Een gebied wat niet bij Israël wilde horen, hoewel het er van oorsprong wel altijd bij gehoord heeft. Het had zich van Israël afgescheiden en wilde met Israël eigenlijk niets te doen hebben. Hoewel het bij het erfvolk wel hoorde. Hoe het wel Joden waren. Maar ze waren helemaal vergriekst, om het zo te zeggen. Ze waren eigenlijk heidenen geworden. En naar dit gebied gaat de Heer Jezus toe. Naar dit gebied waar de duivel heerst. En dat merk je ook als de Heer Jezus voet aan wal zet. Want wat staat er dan? Als de Heer Jezus op het strand uitstapt, om het zo te zeggen, dan komt daar, zo lezen wij, en terstond direct ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest. Dat gebied daar aan de overzijde, daar waren kalkrotsen en in die kalkrotsen waren graven. En daar woonde die man in. En nou staat er dat die man bezet was met een onreine geest. Een geest, en zo weten onze mannen nog van de inleiding, die onder de regering van de duivel staat. Onder de regering van Diabolus. Een gevallen engel. Een onreine geest. Die had heerschappij genomen in het leven van deze man. Hij had hem in zijn macht. En dan moeten jullie eens goed opletten. En dan denk ik ook niet alleen aan onze kinderen, maar vanmorgen denk ik zeker ook aan onze jonge mensen. Dat je nou vanmorgen eens doordrongen mag worden van wie de duivel is en wie zijn volgelingen zijn. Want de duivel heeft naar jullie toe twee gezichten. Eén gezicht dat zie je vaak. En dat is dat hij je wat plezier geeft. Hij geeft je wat genoegen. Met je vrienden in het café. Met je vriendin naar de bioscoop. Dat zijn die aangename dingen die de duivel geeft. Maar daarmee komt hij tot je in een masker. Want vanmorgen zullen wij zien wie de duivel werkelijk is. En toen ik vanmorgen hierheen liep en ik nog zo over de preek liep te mediteren, toen dacht ik, dat weet je zo op de sleutelbloem heel goed. Moet je maar eens vragen aan Adi en Evelien, jonge mensen, wat de duivel is. En wat de duivel doet met mensen. Maar dat hoef je uiteindelijk niet aan hen te vragen, maar de Bijbel laat het ons vanmorgen zien. Maar ik dacht zo, het is waar wat de Bijbel zegt. Het wordt ook zichtbaar als je daar werkt. En wat doet de duivel? Wel, in één woord samengevat, hij is erop uit om een mens te vernietigen. Dat is wat de duivel wil. Eén ding. Hij wil jullie vernietigen, jonge mensen. En dat wordt in zoveel dingen zichtbaar. Heel letterlijk wordt het al zichtbaar waar die man woont. Die man woont in de graven, daar waar de dood heerst. En naar de wet van de Heere maakt hem dat tot een onreine, want hij raakt de dode lichamen aan. Hij verkeert in de omgeving waar de dood heerst. En is er een duidelijker beeld van wie de duivel is, dan is hij degene waar de dood is. Het maakt hem ook tomeloos. Hij is niet in de hand te houden. Niemand kan hem temmen. Dat laat iets zien van het wezen van de duivel, dat is de bandeloosheid. En dat is ook wat je ziet in de jeugd van onze dagen. Wij doen precies wat wij willen. En wij willen maar één ding en dat is totaal ons uitleven. En dat kan dan heel aardig klinken door uit je dak gaan. Maar dat is nou precies wat de duivel wil. Zonder enige remming van je geweten, van je opvoeding, van normen en waarden. Maar je helemaal totaal uitleven in bandeloosheid. En wat is het gevolg daarvan? Opgejaagd zijn. Geen rust en geen vrede. Dag en nacht is die man in de weer. En wat doet hij? Wel, hij slaat zich met stenen om zijn lichaam te beuken en stuk en kapot te maken. Nou, wie denkt er dan niet aan verslavende middelen? Om je naar de afgrond te voeren, je helemaal te verwoesten. Was voor een man ontzaglijk vreed. Harteloos. Zou rustig in staat zijn om mensen en kinderen te vermoorden. En hij leeft in gescheurde kleding. Naakt loopt die man rond. Hoef ook niks meer te zeggen over onze tijd. Zie je, gemeente, wat de duivel doet, jonge mensen. Zie je het vanmorgen? Dat je ogen ervoor open gaan. Dat is nou de werkelijkheid van de duivel. Dat doet hij nou met mensen. Meer bedekt of meer openlijk. Maar zo is hij. Zou je hem dan niet vrezen? En zou je dan vanmorgen niet direct, ogenblikkelijk, zijn heerschappij opzeggen? En zou je niet vandaag zeggen, duivel, jou wil ik niet langer dienen? Gemeente, dat we dat toch vanmorgen eens zien mogen. Dat wij allemaal liggen onder de heerschappij van deze duivel. Dan kun je misschien heel netjes in de kerk zitten vanmorgen. Keurig gekleed. Niets op aan te merken. Meezingen. Luisteren. Maar dit is de werkelijkheid. Dat wij allemaal van nature, naar het woord van de apostel Paulus, als hij terugblikt op dat vorige leven en zegt, in welken gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, dan komt het, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En dat is het diepste. Wat de duivel in je wil. Ongehoorzaam. Tegen God en zijn geboden. Dat is de diepste uiting. Ten dagen als ge daarvan eet zult gij sterven. En wat zegt de duivel? Eten. Eten. Overtreed Gods gebod. Luister niet naar God. Geloof niet in hem. En dan komt het heel dichtbij. Toch? Dan kun je een keurige moeder zijn. De kinderen uit de kinderbijbel voorlezen. En toch. Toch een kind van de duivel. Omdat je niet gelooft. In die dierbare Heer Jezus. Zo scherp is het evangelie. Geliefde gemeente. Daarom geloof toch zijn heil en troostrijk woord. Want dat is onze tweede gedachte. Hoe gaat hij dan deze man genezen? Wel, dat gaat hij doen door zijn woord. Door te spreken. En zo, jonge mensen, wil hij je ook vanmorgen bekeren. Door met zijn woord je hart te raken. Kinderen, doordat je vanmorgen het woord wat de Heere zegt, gelooft. Dat je zegt, ja Heere, dat ben ik. Ik ben ook ongehoorzaam. Als mijn moeder wat zegt, luister ik niet. En in dat niet luisteren, kinderen, in dat ongehoorzaam zijn aan je moeder, bewijs je dat je een kind van de duivel bent. Want vader en moeder zijn door God gegeven. En als je vader en moeder niet gehoorzaamt, gehoorzaam je God niet. Voel je, kinderen, hoe dichtbij het komt. En hoe gaat de Heer je nou verlossen, kinderen? Je goed luisteren hoor. Want door het woord van de Heer Jezus wordt deze man bevrijd. Wat gebeurt er? Wel, als dat scheepje aan land komt en de Heer Jezus uitstapt, dan ziet die man de Heer Jezus. En dat is nou het werk van de Heilige Geest in het hart van die man. Hij ziet de Heer Jezus komen. En wat doet hij? Wel, als hij de Heer Jezus ziet komen, dan valt hij voor de Heer Jezus op zijn voeten. Hij valt voor hem neer. Hij buigt zich diep met zijn hoofd naar beneden. Hij aanbad hem. En als hij zo als het ware de toevlucht neemt tot de Heer Jezus en zijn verlossing bij hem zoekt, dan gaat de Heer Jezus spreken. En wat zegt de Heer Jezus? Wat zegt hij? Ga uit van hem. Verlaat die mens. Laat die mens los, onreine geest. En wat gebeurt er dan, kinderen? Wel, als de Heere gaat strijden, dan gaat de duivel zich verzetten. Die wil niet luisteren naar de Heer Jezus. Die gaat zich verzetten. En die wil ongehoorzaam blijven aan dat woord van de Heere. Hoor maar wat hij zegt. Wat heb ik met u te doen? Hoor je het? Die duivel heeft macht over de tong van die man. Zo zit die man onder de heerschappij van die duivel. Dat die duivel zijn tong als het ware in beslag neemt. En hij door die man roept: wat hebben wij met u te doen, Heer Jezus? Wij staan pal tegenover elkaar, zegt hij. Denkt u dat ik mij aan u onderwerp? Naar u wil ik niet luisteren, wij hebben niets gemeenschappelijks. Geliefde gemeente, we zullen dat straks nog meer zien. Maar die duivel is vanmorgen beschamend voor ons. Waarom? Omdat de duivel begrijpt dat dat nooit samen kan gaan, Christus en de duivel. Dat staat haaks tegenover elkaar. Wat overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Dat is onmogelijk. Dat weet de duivel. En arme kerkmens, hij probeert wereld en kerk bij elkaar te brengen. De wereld wat en de kerk wat. Wat een dwaasheid. Jongelui, laat je niet meenemen in die gedachten. Dat hinken op twee gedachten. Dat kan niet. De duivel weet het. En hij laat het hier vanmorgen duidelijk zien. Wat heb ik met u te doen? Tussen u en mij is geen enkele overeenkomst. Hoor je het wat de duivel zegt? Kan nooit samen gaan. En dat maakt de duivel je wijs. Ik had op Urk heel wat gesprekken met jonge mensen die in een keet zaten. Of in een illegaal barretje. En dan zei ik, je kunt hier niet zijn. Dan zei hij, ja, mijn dominee zegt dat het wel kan. Het gaat er maar over hoe je hier bent. Kijk, dat is nou godsdienst. Kerk en wereld. Wat geeft dat nou? Met wat vrienden? Met wat maats bij elkaar? Geeft toch helemaal niks? En we hebben ook nog wel eens een goed gesprek. De duivel zegt, wat hebben wij voor overeenstemming? Daar waar de drank heerst, kan de geest niet zijn. Begrijp het, jonge mensen. De duivel zegt het hier. En het is waar. En tegelijk beseft de duivel dat hij het gaat verliezen. De duivel, hij weet zoveel. Hij weet wie God is. En daarom zit er de duivel. Weer zo'n onderwijs. Heb je wel eens gesidderd voor God? Of gaan de duivelen je daarin voor? Ben je nog nooit eens bezet geweest met een diepe vrees voor die heilige God, waarvan we met hemelvaartdag hoorden een Sinaï en heiligheid. Die berg die donderde en bliksemde en rookte en schudde als een teken van de heilige God voor wie niemand kan bestaan. Ben je wel eens diep weggekropen? Dat je iets zag van die ontzaglijke majesteit van God. De duivelen weten dat God er is en ze sidderen. Nou krijg je een derde les van de duivel. Luister maar. Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Als het ware, zegt hij, in de naam van God smeek ik je. Zoon van God, dat je mij niet pijnigt. Weet je wat de duivel beseft? Ik ga naar de hel. Dat is mijn oordeel. Dat weet de duivel. En wat vragen die duivelen hier? Mogen wij nog wat uitstel krijgen? Voordat wij komen in die plaats van gericht. Moeten de duivelen in voor de derde maal beschamen. Dat jij nog nooit beseft hebt. Dat dat de straf is. Voor de ongehoorzaamheid aan vader en moeder. Gemeente, dat dat de straf is. Voor het ongeloof. De eeuwige rampzaligheid. De duivelen, ze weten het. Drie dingen die de duivelen weten. Weet u, weet jij ze ook. En dan vragen ze het. Straf ons nog niet. Heb je het ook wel eens geroepen? Ga met mij niet in het gericht. Ik kan voor u niet bestaan. En dan zien wij dat de macht van Christus steeds meer gaat toenemen. In die strijd zal hij zegen vieren. Want hij zegt, hoe is uw naam? En vanuit het Grieks blijkt dat hij dat in de eerste instantie zegt tot die man. Als het ware wil hij die man die bezeten is, als het ware in slaap is in de macht van de duivel, wil hij wakker schudden, man, wie ben jij nou? Maar dan is het weer nog de duivel die antwoord geeft. Maar in dat antwoord horen wij dat hij zich al onderwerpt aan de Heer Jezus. Hij gehoorzaamt als het ware de Heer Jezus op die vraag. En hij zegt, wij zijn legio. Ik ben legio, dat is mijn naam. En legio, dat is een uitdrukking uit het Romeinse leger. Een legioen, dat was een deel van het leger dat bij elkaar hoorde en bestond uit zo'n 6000 man. Als hij zegt, mijn naam is legio, dan wil hij zeggen, wij zijn met duizenden hoor. Wij zijn machtig. Vergis u niet, Jezus, wij zijn met duizenden. Maar de Heer Jezus, hij raakt van dat antwoord niet van stuk. Hij raakt er niet door van slag. Ook al zegt de duivel, maar ik heb duizenden volgelingen hoor. Je zou wel eens wat ontzag voor mij mogen hebben, Jezus. Maar de Heer Jezus, hij laat zich niet van de wijs brengen. Geliefde gemeente, als de Heer Jezus het vanmorgen vraagt, hoe is uw naam? Hoe is je naam, jongens? Hoe is je naam? Toen het gevraagd werd aan de broers, door de onderkoning, zeiden ze, wij zijn vroom. Is dat ook je antwoord aan de Heer Jezus? Als hij vanmorgen vraagt, hoe is je naam? Ik ben een vroom, meelevend, beleidend lid. Dat is mijn naam. Of, als de Heer Jezus vanmorgen vraagt, hoe is je naam? Is het dan met een snik in je hart? Mijn naam is legio. Mijn naam is knecht van de duivel. Mijn naam is zondaar. Mijn naam is verloren. Hoe is je naam? Omdat je vanmorgen is je naam mag bekendmaken aan God. O, ik ellendig mens. En als hij dan geantwoord heeft, mijn naam is Legio, dan staat er, en we zien steeds meer dat de Heer Jezus de overmacht krijgt in deze geschiedenis, want die Legio gaat hem bidden dat hij hem niet buiten het land wegzond. Ze willen niet uit Decapolis weg. Daar willen ze blijven, daar waar de heidenen wonen, daar waar ze hun werk kunnen hebben. Ze willen niet komen daar waar Jezus het meeste is in Israël, nee. Ze willen blijven in dat heidense land. En dan vragen ze, mogen wij varen in die varkens? Mogen wij daar dan bezit van nemen? Als wij deze man los moeten laten, mogen wij dan de varkens hebben? Waarom zouden ze dat gevraagd hebben? Wel, als je in de kanttekeningen leest, dan zeggen de kanttekeningen dat hebben ze gevraagd om de Heer Jezus stinkende te maken. Om de Heer Jezus gehaat te maken bij de inwoners van Gadara. Omdat ze die beesten zullen doden. Dan zie je weer iets van de duivel. Vernietigen. Dat doet de duivel. En dat die mensen daardoor in opstand zullen komen en in ongeloof de Heer Jezus zullen verwerpen. Ook zo zegt Calvijn het. Ze willen namelijk de bewoners van de landstreek door het verlies van de zwijnen ertoe brengen God te vloeken. Zou best waar kunnen zijn dat dat hun reden is. We weten het niet. En we weten ook niet waarom de Heer Jezus het toestaat. Want hij laat het toe. Zou het zijn om dat volk te beproeven? Wie hebben jullie liever, mij of de zwijnen? Of is het een straf voor de Joden? Want ze mochten immers geen zwijnen houden. Dat waren onreine beesten. Dat weten we niet. Hoeven we ook niet te weten. Laten we Gods wijsheid erin aanbidden. In alles wordt het ons wel duidelijk dat de duivelen werkelijk bestaan. Want er zijn tegenwoordig mensen die niet alleen de hel en de hemel ontkennen, maar ook het bestaan van de duivel ontkennen. Die hebben het over het kwaad, over het verkeerde. Maar dan moet je mij eens vertellen, hoe kan het kwaad in een beest varen? Dat kan toch niet? Daarom zie je dat die geesten werkelijke personen zijn, geschapen wezens. En die duivelen bestaan dus echt en nemen dus ook hun toevlucht tot die beesten. En op het machtswoord van de Heer Jezus, gaan ze uit die man en neem zijn intrek in die varkens. En de duivel die laat ze over de steilte neerstorten en ze versmoren, ze verdrinken. En door het machtswoord van de Heer Jezus wordt die man bevrijd van de duivel. En mag hij gezond, Christus liefhebbend, bij hem zitten. En die herders, die die zwijnen gehoed hebben, gaan naar het dorpje, terug naar Gadara. En dan moeten de kinderen natuurlijk direct denken aan die andere herders, die ook zo'n groot wonder meegemaakt hebben. Allebei die herders gaan terug naar hun dorp. Maar met wat een verschillende boodschap. Want die herders van die zwijnen, als ze in Gadara komen, dan gaan ze vertellen wat er gebeurd is. Maar wat vertellen ze in het bijzonder? Wel dat al die zwijnen kwijt zijn waar zij voor moesten zorgen. En dat maakt die mensen natuurlijk ongerust en ze komen. En dan zien ze dat het waar is. Ze zien die man zitten gekleed en wel zijn verstand. Ja, hij is het. Hij is de bevrijder. Maar waar zijn onze zwijnen? Ja, die zijn weg. De hoop van hun gewin Zo noemt de Bijbel. Dat was hun leven. De zwijnen. Daar verdienden ze hun geld mee. Dat was hun leven. En dan dat aangrijpen onze derde gedachte. Wat zij gaan bidden. Tweeërlei gebed klinkt erop tot de Heer Jezus. En dat wordt zo aangrijpend vanmorgen, gemeente. Wat gaan die inwoners bidden? Wel, ze zeggen, Heer Jezus, zou u alstublieft weg willen gaan? Zou u alstublieft niet meer bij ons willen zijn? Want als u komt, dan moeten wij ons leven radicaal veranderen. Dat heeft u zichtbaar gemaakt in die varkens. Dan kunnen wij niet langer met de varkens leven, niet langer met de wereld leven. Dan kunnen wij niet langer onder deze heerschappij van de duivel leven en u ongehoorzaam zijn in het hoeden van onze varkens. Heren, dan moet er een radicale breuk komen in ons leven en dat wil ik niet. En daarom, Heer Jezus, wilt u alstublieft weggaan. Dat is wat. Vragen, Heer Jezus, kom niet in mijn hart. Heer Jezus, blijf buiten mijn hart. En laat mijn leven alsjeblieft blijven zoals het is. Ik wil geen radicale verandering in mijn leven. Ik wil dat alles blijft zoals het nu is. Want nu heb ik het goed. En nu heb ik het naar mijn zin. En nu kan ik leven zoals ik zelf wil. Kom niet in mijn leven, Heer Jezus. En wat vraagt die man? Die genezen man. Die verloste man. Heer Jezus, mag ik alstublieft altijd bij u zijn? Heer Jezus, mag ik altijd uw stem horen. Heer Jezus, mag ik uw volgeling zijn. Heer Jezus, mag ik met uw discipelen mee. Mag ik bij uw gemeente behoren, Heer Jezus. Heer Jezus, om nou altijd te mogen zitten aan uw voeten. Om nou te mogen luisteren naar uw stem. Om uw ogen te mogen zien, Heer Jezus, vol van liefde. Om altijd maar te mogen zijn, heel dicht bij u. Liefde gemeente, wat is uw gebed? Wat is jouw gebed? Zeg je Lotte, Heere, laat mijn leven alsjeblieft blijven zoals het is. Ik wil niet bekeerd worden. Ik wil geen leven met de Heere. Want dan moet ik radicaal afscheid nemen van alles waar ik van houd. Heere, laat me alsjeblieft leven zoals ik nu leef. Zo keurig, zo netjes. Een beetje wereld, af en toe eens even met mijn vrienden weg. Maar u dienen, nee, Heer Jezus. Dat wil ik niet. Heer Jezus, blijf alsjeblieft uit mijn leven. Heere, maak me toch alsjeblieft niet onrustig. Maak me toch alsjeblieft niet tot een volgeling van u. Want dan moet ik, en dan hebben we allerlei gedachten wat we allemaal zouden moeten. En daarom zou u bij mij weg willen blijven. Of roep je het vanmorgen uit. Heer Jezus, mag ik altijd bij u zijn. Heer Jezus, wilt u mij nooit begeven en verlaten. Heer Jezus, ik kan niet buiten u. Is het de schreeuw van je ziel? Geef mij deze Jezus, die mij redden kan. Die mij leiden kan. En die mij thuis brengen kan. Geliefde gemeente, we gaan in stilte overdenken wat wij bidden. Heere Jezus, ga weg uit mijn leven. Laat mij met rust. Of bidden wij vanmorgen, kom, lieve Heere Jezus, kom in mijn hart en blijf bij mij. Daar denken we over na, als we met elkaar gaan zingen, uit Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Waar wij die tweeërlei keuze zo duidelijk terugzien. Wie ver buiten Jezus, jonge mensen, wie ver bij hem vandaan de weelde zoekt, die vergaat eerlang, die wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoeren, en u de trotse nek toekeren, wijk van mij, Heer Jezus. Kom niet in mijn leven, maar oh, en dat dat je zielsverlangen mag zijn met die man. Maar het is mijn goed, Heer Jezus, dat mijn zalig slot naar bij u te wezen, bij u mijn God. Vertrouw op u geheel en al, de Heere, wiens werk ik roemen zal. Wat is je verlangen? Wat is je bede? 73, het 14e vers. Lieve gemeente, kinderen, wat hebt u gebeden? Wat hebben jullie gebeden, jongens? Wat heb jij gebeden? Zeg het eens. Matthijs, wat is jouw beden? Liefde gemeente, wat heb je gebeden? Schilder, wat heb je gebeden? Wat heb je gebeden, lieve vriend, achterin? Wat is je gebed? Het hebben we allemaal gebeden, maar wat? Wie ver van u de werelden zoekt, heb je eigen vonnis bezongen. Of weet God ervan dat het in de ziel schreeuwde wat de dichter zingt? Maar u weet het, Heer. Het is mijn lot, mijn zaligste lot, mijn diep verlangen om bij u te zijn. Lieve gemeenten, wat u gebeden hebt, God weet het. En we gaan luisteren naar het antwoord van de Heer Jezus. Als de inwoners zeggen, wilt u weggaan? Wat lezen we dan? En het is zo aangrijpend. Wat staat er dan? Lees u het met hem mee. Het 18e vers. En als zij in het schip ging, daar gaat Jezus. Hij gaat weg. Liefde gemeente, als je in een blijvend ongeloof zegt, Heer Jezus, ik wil niet dat u koning over mij bent. Ik wil mijn leven niet stellen in uw dienst. Ik wil niet buigen onder u. Ik wil niet wandelen op de smalle weg. En als wij dat met woorden, daden en gedachten uiten, dan komt er een moment dat Jezus in het schip stapt en u verlaat. En u aan het goeddunken van uw eigen hart overgeeft. De duivel zegt zondig maar door, hoor. Want straks aan het einde van je leven kun je je nog wel bekeren. Hij is een leugenaar en mensenmoorder van den beginnen. Jonge mensen! Geloof hem niet, want de Heere kan je loslaten en je overgeven aan het goeddunken van je hart. En je kunt vallen in het oordeel der verharding. En Jezus ging in het schip, weg uit Decapolis. En dan kan ik het niet begrijpen. En dat is die opzoekende liefde van Christus zo groot. Want wat zegt hij tegen die man? Als die man dan zegt, in Jezus mag ik altijd bij u blijven. Dan geeft de Heer een wonderlijk antwoord. Een antwoord wat wij niet zouden verwachten. Wij zouden gezegd hebben dat de Heer Jezus zei, man, kom mee in mijn schip. Wij verlaten dit goddeloze land. Wij willen met dit goddeloze land niets meer te maken hebben. Ze hebben mij verworpen. Het zij zo. Ze zullen het weten. Maar wat een liefde. Wat een liefde van Christus. En hij verhoort het gebed van die man niet. Nee. Want wat wij bidden, volk van God, is niet altijd Gods doel en Gods bedoeling. Hoe goed en hoe begrijpelijk die beden ook is, Heer Jezus, ik wil altijd bij u blijven. Je mag ook altijd bij me blijven, maar wel op een andere manier. En wat dan, Heer? Wel, ga naar die mensen die mij verworpen hebben. En ga ze vertellen wie ik ben. Machtig beeld van de komende Pinksterdag. Als hij opvaart, Israël verlaat, dat gezegd heeft, kruist hem. Wij willen niets met deze Jezus te maken hebben. en hij vaart op naar de hemel, laat hij dan de wereld aan zijn lot over. Nee, ik zal u een andere trooster zenden. En die trooster zal zijn discipelen en al zijn knechten aangorden om verkondiger te worden van de grote daden Gods. Hier zien wij iets oplichten van het komende Pinksteren. Dat God zijn dienaren uitzendt. Ga dan heen, verkondig het evangelie aan alle creaturen. Hij gaat op naar zijn vader, maar ik zal u geen wezen laten, nee. O dat goddeloze Decapolis, laat hij niet los. Dat is het onbegrijpelijke. Dat is nooit te vatten voor het verstand, die liefde van de Heer Jezus. Je zou toch zeggen, kinderen, als mensen zeggen, ik wil niets meer met je te maken hebben, verdwijn uit mijn ogen, ik kan je niet zien of niet luchten, jij gooit heel mijn leven in de war, maak dat je wegkomt. En die persoon zorgt op een andere wijze, zo heel verrassend, dat je toch mag delen in zijn liefde. In liefde die je versmaadt. In liefde die je veracht. In liefde die je niet wil horen en voelen. Omdat het een liefde is die je leven radicaal verandert. Toch is het de wijsheid Gods. Dat hij opvaart naar de hemel. Die grote profeet en leraar. En hij geeft de wereld dienaar. Zijn apostelen, zijn knechten en ook deze legio. En wat lezen wij dan? En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis, in dat goddeloze, heidense land, wat grote dingen hem Jezus gedaan had. Hij wordt een verkondiger van vrije genade. In een land gezeten in de duisternis, in de schaduw van de dood. En dan zien wij de macht van Pinksteren. Want wat staat er? En zij verwonderden zich allen. Daar is het werk van de geest zichtbaar. In dat goddeloze land, waar ze zo even nog gebeden hadden, Jezus, verdwijn. Daar komt Jezus. Door de kracht van het woord hoor je het mensen. Door de verkondiging van het evangelie. Daar komt een man. Een man bevrijd, verlost. Door de macht en kracht van Jezus uit de duisternis. En hij verkondigt het grote werk van God. Ik lag gekneld, zegt hij, in banden van de dood. Dat de angst er al mij alle troost deed missen. Toen aanbad ik hem. En hij verloste mij. Uit al mijn benauwdheden. Daar mag hij het verkondigen. En allen verwonderden zich. Over zulk een boodschap. Ja. Dat doet het evangelie. Geliefde gemeente. En zo. Zo wordt het verkondigd. Aan mensen die zo even zeiden, ik bid dat de Heer Jezus maar niet in mijn leven komt. En zie daar, God wint je in. En het breekt van binnen. En je zakt in je bank weg. En zeggen, o Heere, ben ik ook zo iemand? Ben ik ook legio? Je ogen gaan ervoor open. Je hart scheurt in tweeën. En je valt voorover. En je aanbidt hem. Heer Jezus. En hij hoort en komt. En zegt, ziet, hier ben ik. O geliefde gemeente. De opzoekende liefde van Christus. Hoe heerlijk schittert hij vanmorgen vanuit het woord. Hebt u het gezien? hebt u het gevoeld en hebt u zich verwonderd? En u, jij, die vrede kent van de verlossing, is het ook je verlangen om met die man het te gaan vertellen aan je vrouw? Ga naar de uwen, vertel het je kinderen, zeg het tegen je kleinkinderen, wat grote werken God gedaan heeft in je leven. Ga je het vertellen? Komt, luister toe, gij Godsgezinden, gij die Heere van harte vreest, hoort wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. En dan niet alleen in het midden van de gemeente, maar ook op je werk, in je vriendenkring. Jongens, ik ga niet meer met jullie mee. Waarom niet? Ik heb de dienst aan de duivel opgezegd. En ik heb de liefde van Christus voor zo een als ik ben mogen ervaren. Ik wilde van Jezus nooit horen, maar zijn liefde nam mijn hart geheel in. Ik was op weg naar mijn eeuwig verderf. Als hij niet in mijn leven gekomen was, door de prediking van het woord, gewis jongens, ik was voor eeuwig verloren gegaan. Maar het was zijn opzoekende liefde. En daarom kan ik niet meer met jullie mee naar de plaatsen waar de duivel zijn triomfen voert. Lieve vrienden, lieve jongens, gaan jullie mee met mij. Kom, ga met mij mee. Laten we de Heere zoeken. En hij heeft het beloofd, jongens. Die mij zoeken, zullen mij vinden. Amen. Eindigen met gebed. Heere, wij bidden u. Laten onze kinderen, onze jongeren toch zien. Maar ook onze ouderen, Heere. Ja, wij allemaal. Hoe verschrikkelijk de duivel is. En hoe verschrikkelijk zijn dienst is. Maar dat u nou gekomen bent. In dat land van de schaduw des doods. U bent Decapolis binnengedrongen. En waar u komt, daar moet de duivel wijken. En waarin uw dienaren u volgen, zal door het evangelie de duivel zijn verlies moeten bekennen. En zullen de mensen zich verwonderen. Komt, verwondert u hier mensen. Over die liefde, die opzoekende liefde. Heere, geef dat uw kinderen ervan mogen spreken. Zoals die verloste man ervan gesproken heeft. In diepe bewogenheid. Tot de verloren inwoners van Gadara. Schenk ons die bewogenheid. En dan verhoort u onze gebeden. Maar op zo'n hele andere manier. Als wij ooit gedacht hadden. Heere, ga zo met de gemeente. Breng ons ook vanavond weer in getrouwheid samen. Laat toch niemand ontbreken, Heere. Die geen wettige verhindering heeft. Maar laat het ons toch een verlangen zijn. Om op te gaan naar uw huis. Om daar u, de Heere, te mogen ontmoeten. Vergeef het zondige wat ons in alles heeft aangekleefd. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met die bevrijde man uit Psalm 116. En daarvan het vijfde vers over dat grote wonder. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijd gewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Hoor je dat, jonge mensen? Dat is de dienst van de Heere. Dat is een vrolijke, dat is een blijde dienst. Verlost, verlost, op weg naar het vaderhuis. Dat zal hun lied zijn. Nu ja, de dood. Geen angst meer aan. 116, het vijfde vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.